Onze hulp en onze verwachting zijn in de naam van de Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, en die trouwen houdt in eeuwigheid, en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God onze Vader en van de Heere Jezus Christus in de gemeenschap met de Heilige Geest. Amen. Gemeente, laten we met elkaar zingen Psalm 89, vers 3 en vers 9. Psalm 89, en we zingen daarvan allereerst vers 3. De hemel, loof, o Heer, uw wonderen, dag en nacht. En daarna zingen we ook het 12e vers. Gij, zal hij zeggen, zijt mijn Vader en mijn God. 89, 3. En 12. Gemeente, na de geloofsbelijdenis zingen wij Psalm 20, vers 5. Behoud, o Heere, wil bijstand zenden. Verlos, bewaar, verschoon, die koning hoor als weer in ellende. Aanbidden voor zijn troon. Psalm 20, vers 5. Maar doen wij nu eerst samen belijdenis van ons algemeen en ongetwijfeld christelijk geloof. En ieder van u spreken met mij in zijn of in haar hart als volgt. Ik geloof in God, de Vader, de Almachtige, Schepper van de hemel en van de aarde. En ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft, onder Pontius Pilatus is gekruisigd, gestorven en begraven, neergedaald ter hel. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend aan de rechterhand van God, de Almachtige Vader, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding van het vlees en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, we lezen vanmiddag twee gedeelten uit de Bijbel. En allereerst lezen wij Psalm 45. Psalm 45 is onze eerste schriftlezing. En daarna lezen wij ook een gedeelte uit Psalm uit Jesaja 52 vanaf vers 13 tot en met 53 vers 3. Jesaja 52 vanaf vers 13 tot en met 53, het derde vers. Dat is onze tweede schriftlezing. Jesaja 52 vanaf vers 13, maar nu eerst Psalm 45. En daar luidt het heilig woord van de Heere als volgt. Een onderwijzing. Een lied over de liefde. Voor de koorleider. Van de zonen van Korach op de lelies. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning. Mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Genade is op uw lippen uitgegoten. Daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Gord uw zwaard aan de heup, o held. Het zwaard van uw majesteit en uw glorie. Rijd voorspoedig uit in uw glorie op het woord van waarheid, zachtmoedigheid en gerechtigheid. Uw rechterhand zal u ontzagwekkende daden leren. Uw pijlen zijn scherp. Zij treffen het hart van de vijanden van de koning. Volken zullen onder u vallen. Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven uw metgezellen. Al uw kleding geurt van mirre en aloë en kaneel, wanneer u uit de ivoren paleizen komt waar men u verblijdt. Koningsdochters zijn onder uw voorname vrouwen. De koningin staat aan uw rechterhand in het fijne goud van Ophir. Luister, dochter, en zie, en neig uw oor. Vergeet uw volk en het huis van uw vader. Dan zal de koning verlangen naar uw schoonheid, omdat hij uw heere is. Buig u voor hem neer. De dochter van Tyrus zal komen met een geschenk. De rijken onder het volk zullen trachten uw aangezicht gunstig te stemmen. De koningsdochter is innerlijk een en al heerlijkheid. Haar kleding bestaat uit borduurwerk van gouddraad. In kleurrijk geborduurde kleding wordt zij naar de koning geleid. Jonge meisjes, haar vriendinnen in haar gevolg, worden bij u gebracht. Zij worden geleid in grote blijdschap en vreugde. Zij gaan het paleis van de koning binnen. Uw zonen zullen de plaats van uw vaderen innemen. U zult hen tot vorsten aanstellen over heel de aarde. Ik zal uw naam in herinnering roepen bij alle generaties. Daarom zullen de volken u loven voor eeuwig en altijd. Hier eindigt gemeente de eerste schriftlezing. Dan nu de tweede schriftlezing, Jesaja 52, vanaf vers 13. En daar luidt het heilige woord van de Heer als volgt. Zie, mijn knecht zal verstandig handelen. Hij zal verhoogd worden en verheven, ja zeer hoog verheven worden. Zoals velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gezicht meer dan van iemand anders en zijn gestalte meer dan van andere mensenkinderen. Zo zal hij vele heidenvolken besprengen. Koningen zullen vanwege hem sprakeloos staan. Want zij aan wie het niet verteld was, zullen het zien. En zij die het niet gehoord hebben, zullen het begrijpen. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Want hij is als een lood opgeschoten voor zijn aangezicht, als een wortel uit dorre aarde. Gestalte of glorie had hij niet. Als wij hem aanzagen, was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben. Hij was veracht, de onwaardigste onder de mensen. Een man van smarten, bekend met ziekte. En als iemand voor wie men het gezicht verbergt, hij was veracht. En wij hebben hem niet geacht. Hier eindigt ook gemeente de tweede schriftlezing. Tekst voor de preek vindt u in de eerste schriftlezing, Psalm 45, het derde vers. Eerste gedeelte van vers 3, waar we de tekst als volgt lezen. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Tot zover de tekst ook voor de prediking. Gemeente, laten we nu eerst het aangezicht van de Heere God zoeken in het gebed. Laten we samen bidden. Heere, drie-enige God in de hemel, dank u wel dat u ons hier weer samenbrengt, Heere. En dat u ons wilt spreken van de heerlijkheid van uw Zoon. Want we hebben het gelezen. En dan mogen wij toch in het gebed ook wel aan u belijden, Heer Jezus. Gij zijt veel schoner. U bent veel mooier dan andere mensenkinderen. En Heere, mag iets van die heerlijkheid vanmiddag gezien worden. Als het woord ons verkondigd wordt, dat we zullen ontdekken dat het maar niet de woorden van mensen zijn, maar dat het woorden zijn die de Heilige Geest heeft ingegeven over hem, de Messias, die komen zou en die gekomen is. De Heer Jezus Christus. En Heere, dan bidden wij. Mogen onze ogen voor hem opengaan, voor het eerst en ook opnieuw. Om de koning te zien in zijn schoonheid. Heere, dan kent u ons allemaal en dan weet u hoe we hier gekomen zijn. Met verlangen. Of misschien ook uit gewoonte. Heere, dank dat wij hier mogen zijn. Want Heere, wat is het een wonder dat u ook komen wilt. Niet dat wij daar recht op hebben. Niet dat wij dat verdienen, maar Heere, wij smeken u, mag dan niet alleen uw woord hier zijn, maar wil ook met uw geest dat woord toepassen aan onze harten. Dat ons hart, wat vanuit onszelf zo hard is, open gaat voor u. En Heere, dat is uw werk. En daarom mogen we daar ook om bidden. Mogen we daar ook om vragen. Grote koning, hoor ons. Als wij in ellende aanbidden voor uw troon. Heere, dan komen we bij u met alle zorgen en noden die er ook zijn. Ook in het midden van de gemeente. We bidden u voor allen die ziek zijn. Die kwalen hebben, Heere. Ja, soms al heel lang. Soms ook, Heere God, zo onbegrepen. We denken aan hen die tobben met psychische zorgen en psychische noden. Dan willen we u in het bijzonder ook bidden, Heere God, voor hen die depressief zijn. Voor hen die therapie krijgen. En dan denken we, Heere God, ook aan mevrouw Oldenhagen. Die ook lid mocht worden van onze gemeente. Heere, wilt u ook de therapieën die zij ontvangt zegenen? Heere, we willen u ook bidden voor hen die lichamelijk ziek zijn. We bidden voor mevrouw Mulder. Geef haar, Heere God, ook herstel als de zuurstoftherapieën die zij volgt. Heere, mogen ze gezegend worden. We denken aan mevrouw Segers. Gelukkig mag ze een klein beetje opknappen. Heere, wees haar nabij. En Heere, zo denken we aan alle die zorgen hebben. Ja, dan willen we toch ook opnieuw aan u opdragen. De kleine Huib Westerman, Heere, uit Lisse. Geen lid van onze gemeente, maar dat maakt toch niet uit, Heere. We willen dat kleine mannetje toch bij u brengen. Bij u de levende God. O Heere, voor zover we weten is hij nu nog in leven. En zijn de doktoren nog aan het vechten voor zijn leven, hoewel hij feitelijk al opgegeven is. O Heere, ontfermt u zich over hem. Ontfermt u zich over zijn ouders. O Heere, geef ze toch alles wat nodig is. O Heere, zo willen we u bidden en zo mogen we ook u voorleggen. Alle noden en zorgen die er altijd weer zijn. Heere God, wat zijn we toch diepgevallen mensen. Dat we in een wereld leven waarin zoveel nood en waarin zoveel ellende is. Heere, wij bidden u, ontfermt u zich over ons. Heere, dan mogen wij u ook danken dat u doorgaat met uw werk. En dan willen we ook al het werk wat in uw naam gedaan wordt, Heere, dat willen we aan u opdragen, ook het kerkenwerk. Dan willen we u vandaag ook bidden voor Klaas van Vliet die naar de Oekraïne is, om daar ook hulpmiddelen te brengen. Mensen die in armoede leven. Heere, wilt u ook het werk zegenen wat hij daar mag doen. En hem nabij zijn. Hem ook weer veilig geleiden en veilig ook weer bij ons terugbrengen. Heere, we mogen ook vanmiddag wel bijzonder aan u opdragen, broeder Vink. Heere, die wij in de kerkraadsvergadering hebben benoemd. Tot ouderling. Heer, hij zal voor uw aangezicht ook deze benoeming in overweging moeten nemen. En Heere God wil hem daar zelf dan ook licht in geven en helderheid. En mag het zo zijn dat hij deze ook met blijmoedigheid en vrijmoedigheid mag aanvaarden. Maar Heere, wijst u hem daar zelf de weg in. Want Heere, wat hebben wij u nodig? Wat kunnen wij niet zonder u, Heren? Wat kunnen we niet zonder u persoonlijk, als gemeente niet? Als kerk in ons vaderland niet, Heren, wij bidden u voor heel de kerk in ons vaderland. Welke naambordjes er ook boven hangen, Heren. Want u hebt maar één kerk. En Heren, geef dan toch ook dat bij elkaar hoort. Wat uw schrift, wat wil leven naar schrift en belijdenis, Heren, dat bij elkaar komt, Heren. En wilt u zo ook geven dat het werk wat u in ons land begonnen bent, dat u dat ook niet loslaat. We zijn daar de dienst toch mee begonnen, Heren, dat u niet loslaat. De werken uw handen. Heren, begeef ons niet en verlaat ons niet. Heren, als we het ook vanmiddag weer moesten merken dat er zoveel mensen naar het strand geweest waren en nu alweer op weg waren naar huis. En ze aanvaarden de zon. Maar heren, ze zien niet het licht wat klaarder dan de zon. Ons het heugelijks licht doet aanschouwen, uw vriendelijk aangezicht, Heren. Wil u nog velen tot bekering brengen? Heren, gelukkig zijn er ook mensen die op vakantie zijn en die wel naar de kerk gaan. Heren, wees ook met hen die van elders ook hier gekomen zijn en ook met ons mee de dienst mogen beleven. Heren, wij dragen zo alles op wat op uw hulp en wat op uw bijstand wacht. En we bidden u, Heren, ontfermt u zich. Niet om ons, o Heren, wij kunnen niet pleiten op iets wat wij meebrengen, ook vanmiddag niet. We kunnen alleen maar komen voor uw aangezicht als berooide mensen die onszelf van alle heerlijkheid beroofd hebben. Maar Heren, dan mogen we toch pleiten op dat heerlijk bloed van uw Zoon, de Heer Jezus. En dan willen we u bidden, Heren. Geef dat we in dat bloed de rijkdom en de vrijheid van de kinderen Gods mogen vinden, Heren. Geef dat voor een ieder van ons. Wilt u daartoe ook de prediking dan zegenen en gebruiken, ook deze middag. Gedenk ons zo. En dat om Jezus wil. Amen. Gemeente, we willen gaan zingen als inleiding op de preek vanuit de psalm die we ook gelezen hebben. Psalm 45, vers 1 en vers 2. Psalm 45, het eerste vers. Mijn hart vervult met heil de spiegeling en het tweede God. God, o held, uw zwaard aan uw zijde. En dan mag u uw gave gaan geven. In de eerste rondgang is de collecte bestemd voor Mercy Ships. Ook heel goed werk doen die. En in de tweede rondgang voor de instandhouding van de eredienst. En de derde voor het kerkgebouw. De Heere God zegene u en uw gaven. En wij gaan zingen Psalm 45, vers 1 en 2. Gemeente, er zijn in de loop van de geschiedenis heel wat liederen en liedjes over liefde geschreven en ook gezongen. En ja, daar ontkom je haast niet aan, hè. Als je in de supermarkt loopt of zo, dan klinken er ook allerlei liederen in je oren. En ook niet zelden gaat dat over liefde. Ja, wat voor liefde dan? Nou, lang niet altijd de liefde die in de Bijbel centraal staat. Misschien meer de liefde van de Valentijnsdag van de week. Vanmiddag lezen we ook een liefdeslied. Ja, want dat staat toch in vers 1, ziet u het staan, hè? Een onderwijzing, een lied over de liefde. Nou, dat is dus niet zomaar een liefdesliedje, dat begrijpen we allemaal. Uit het woord van God, geïnspireerd door de Heilige Geest, ja, dan gaat die liefde wel even wat dieper en wat hoger dan de liefde die in de wereld vaak voor liefde gehouden wordt. En gemeente, dat blijkt ook wel hieruit dat deze psalm niet alleen een liefdeslied is, maar ook, en daar begint vers 1 tenslotte mee, een onderwijzing. Een lied waarin we onderwijs krijgen. Waaruit je echte wijsheid kan leren. Best een bijzondere combinatie, hè, vindt u niet? Aan de ene kant een onderwijzing en aan de andere kant een liefdeslied. Nou, dat is niet een combinatie die je zo vaak tegenkomt, denk ik. Zeker niet in onze tijd. Deze psalm is het allebei. Gemeente, is eigenlijk niet heel de Bijbel dat. Zowel onderwijs als ook een liefdeslied. En dan natuurlijk niet alleen een lied over liefde tussen mensen onderling, hoewel dat niet onbelangrijk is, maar een lied over de liefde die van God uitgaat. Zo lief heeft God de wereld gehad dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. Ja, gemeente, dan zitten we toch wel bij de kern, hè? En is dat ook niet dan iedere preek, hè? Dat je in een preek zowel onderwijs krijgt als dat daarin ook het liefdeslied klinkt. Bent u zo ook bezig met de Bijbel, hè? Dat u daarin onderwijs zoekt voor uw ziel, maar dat u daarin ook het lied van de liefde hoort. Dat laat de Heere ons toch elke keer weer in onze oren klinken. Kwam u ook zo naar de kerk? Om dat te horen, om onderwijs te krijgen, want ja, daar ben ik toch zo om verlegen, want wat weet ik uit mijzelf over God en over zijn zoon? En überhaupt over de werkelijkheid? En dan ook, ja, die loktonen van de liefde die klinken. Met de wonder van genade dat de Heere God ons iedere keer zo tegemoet komt. In zijn woord, in de prediking. En dat doet hij, hè, om door zijn geest ook in ons hart de liefde te wekken. Om in je hart geloof, hoop en liefde te werken, wat er vanuit onszelf niet is. Maar hij wil door zijn woord en geest dat werken. Een onderwijzing, een liefdeslied. Een bruiloftslied, dat staat erboven en dat zegt de kanttekening ook. Op de Statenvertaling dat deze psalm heel goed gedicht zou kunnen zijn naar aanleiding van een bruiloft. En daar gaat het inderdaad ook over, hè, vanaf vers 10... Daar wordt de bruiloft tussen de koning en de koningin beschreven. En gemeente, dan zien we in vers 2 eigenlijk ook, ja, dat het onderwerp van deze psalm eigenlijk de koning is. Het gaat inderdaad over de liefde, het gaat over een bruiloft. Maar als je nou echt vraagt, waar gaat het nou om, waar gaat het nou over? Nou, het gaat over de koning. Zo lezen we dat. Mijn hart brengt een goed woord voort. Ik draag mijn gedichten voor over een koning en mijn tong is een pen van een vaardige schrijver. Nou, dan zit je meteen ook op de toonhoogte van deze psalm, hè, want het is inderdaad wel een psalm waarin de vreugde en de blijdschap doorklinkt. Een feestelijke psalm. Een loflied op de koning. Nou, gemeente, laten we dan de vraag maar eens stellen, wie is die koning? Nou, misschien dat iemand meteen zegt, ja, dat is de Heer Jezus. Nou, als u dat zegt, dan heeft u helemaal gelijk. Want het is ook de Heer Jezus. En wat is het mooie als u de Heer Jezus in de schriften mocht ontdekken. Niet alleen in de schriften van het Nieuwe, maar ook van het Oude Testament. Want daar gaat het ook over hem natuurlijk. Hè? De Heer Jezus heeft het niet voor niets gezegd. Onderzoek de schriften, want die zijn het die van mij getuigen. En zo lees je de Bijbel met het oog op hem. En ook deze 45e psalm. Maar gemeente, het is niet alleen maar inlegkunde. Hè? Het is niet dat we nou zeggen, ja, dat gaat over de Heer Jezus. Nee. Nee, het gaat ook echt over hem, hè? Het gaat ook echt over hem. Deze psalm is inderdaad door uitleggers wel eens in verband gebracht met andere koningen. Ik las een Joodse verklaarder, die bracht hem bijvoorbeeld in verband met koning David. De kanttekening op de Statenvertaling, die brengen hem in verband met koning Salomo. Salomo, die ook op zeker moment trouwde met allerlei buitenlandse prinsessen, onder andere met de dochter van de Egyptische farao. En de kanttekening veronderstelt dat deze psalm gedicht is bij die gelegenheid. Tenminste, de kanttekening geeft dat als mogelijkheid. Maar zeggen ze dan ook wel meteen, Salomo is wel een voorbeeld, een voorafschaduwing van de Heer Jezus Christus die komen zou. En de bruiloft waar het dan in deze psalm over gaat, dat is ook eigenlijk de bruiloft tussen de Heer Jezus Christus en zijn gemeente. Zijn kerk uit Jood en heiden. In het Oude Testament alleen nog uit de Joden, maar in het Nieuwe Testament mogen daar dan ook de heidenen bij komen. Nou, gemeente, ik kan me heel goed voorstellen dat het zo gegaan is. Hè? Dat er inderdaad dat huwelijk was tussen Salomo en die Egyptische prinses. En dat daar ook iemand vanuit het hof bij aanwezig was, die dichter. En dat hij ontzettend onder de indruk was. Want ja, dat ging natuurlijk met heel veel pracht en praal. Ging dat gepaard, zo'n koninklijke bruiloft. En zeker van koning Salomo. Hè? We kunnen daar nog steeds een beetje van onder de indruk komen. Hè? Als iemand van een koninklijk huis trouwt. Vorig jaar natuurlijk, Harry en Meghan. Nou, dat kon je niet missen. Hè? Dat was overal in de media, kwam dat naar voren. En gemeente, zo is misschien die dichter ook wel onder de indruk geraakt van de heerlijkheid van de koning en de koningin. Maar de Heilige Geest liet hem wel verder kijken. Zodat hij achter Salomo iemand zag die nog veel heerlijker is. De Messias die komen zou, de Heer Jezus Christus. En dat zo deze psalm geboren is in het hart van de dichter. En dan worden er allemaal beelden gebruikt van koningen uit het oude Israël. Maar het gaat over hem, die de schoonste is van alle mensenkinderen, de Heer Jezus. Als het gaat over die verse waarin de koning uittrekt de strijd in. En hij zijn zwaard aan zijn heup hecht en zijn pijlen afschiet op het hart van zijn vijanden. Dan zou je nog aan een aardse vorst kunnen denken. En ook dat huwelijk, hè, je ziet het helemaal voor je hoe dat beschreven wordt. Die koningin die daar staat en die koning. En die koning in al zijn pracht en praal en die koningin met van goud geborduurd zelfs. Hè, en hoe ze dan geleid wordt En al die hofdames, die gaan met haar mee. Die gaan achter haar aan. Die dragen misschien wel haar sluier. Ik weet niet precies hoe ik me dat voor moet stellen. Indrukwekkend. Ja, en zelfs, hè, zelfs als je nou de tekst voor de preek neemt, u bent veel mooier dan andere mensen, kinderen, dan zou je misschien nog even aan koning Salomo kunnen denken. Want dat weten we toch, hè? Koning Salomo die stond bekend om zijn heerlijkheid. De Heer Jezus die heeft koning Salomo zelf aangehaald in de bergrede. Als de Heer Jezus zijn discipelen die ja, toch twijfelen en die zich afvragen van ja, maar zou ik wel kleren hebben morgen om aan te trekken? Dan wijst de Heer Jezus hen op de lelies van het veld. En dan zegt hij, kijk nou eens naar de lelies. Die spinnen niet en die werken niet en de Heere God die zorgt ervoor. En ze zijn in heerlijkheid bekleed. En zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid. Die was niet zo bekleed als die lelies. En dus die lelies die zijn nog mooier dan Salomo. Dus wel opmerkelijk gemeente trouwens. Dat ziet u in vers 1. Hè, dat het ook op de wijs van de lelies gedicht is deze psalm. Maar goed dat terzijde. Die lelies die zijn nog mooier dan Salomo. Maar Salomo is toch wel het toppunt van schoonheid. Zo stelt de Heer Jezus hem voor. De mooiste mens haast op aarde, zo zou je dat kunnen zeggen. En toch gemeente. Ondanks alles wat er ook over Salomo verteld wordt, denk ook aan die koningin van Scheba. Die jongens en meisjes die kennen dat verhaal misschien ook wel. Hè? Koningin van Scheba die op staatsbezoek kwam bij Salomo. En nou ja, wat ze daar allemaal zag in dat paleis. Ongelooflijk. Ze kon haar ogen niet geloven. Ze werd daar rondgeleid en dan heeft ze alles gezien en heeft ze Salomo gezien en zijn knechten gezien. En dan zegt ze, ja dan daar staat er was geen geest meer in haar over. Zo onder de indruk, maar gemeente, veel heerlijker dan Salomo is de Heer Jezus. Dat heeft de Heer Jezus zelf gezegd. Want hij heeft toch gezegd, hè? Meer dan Salomo is hier. Meer dan Salomo ben ik. De Heer Jezus overstijgt alle vorsten, alle koningen op deze aarde. We hebben het toch gezegd, we hebben het toch gezongen aan het begin van de dienst. En welke vorsten ooit het aardrijk moog bevatten, wie hunner is, o Heere, bij u gelijk te schatten. O de Heer Jezus, hij overstijgt alle heerlijkheid. En alleen van hem geldt het uiteindelijk. Gij zijt veel schoner dan de mensenkinderen. U bent veel mooier. Genade is op uw lippen uitgegoten en daarom heeft God u voor eeuwig gezegend. Ja, gemeente, er worden in deze psalm ook dingen genoemd die echt niet over een aardse koning gezegd kunnen worden. En kijkt u maar even mee naar vers 7. Wat lezen we in vers 7? Uw troon, o God, bestaat eeuwig en altijd. De scepter van uw koninkrijk is een scepter van rechtvaardigheid. En dus hier wordt de koning nog steeds aangesproken, gemeente, maar hier wordt de koning aangesproken als God. Uw troon, o God. Deze koning is ook God. En gemeente, in vers 8 lezen we zelfs dat deze koning die God is, door God is gezalfd. Leest u maar mee. U hebt gerechtigheid lief en haat goddeloosheid. Daarom heeft uw God u gezalfd, o God, met vreugdeolie, boven u met gezellen. Dus we lezen hier over God die door God is gezalfd, deze koning. Dat is even wonderlijk, gemeente. Nou hadden de koningen in de landen om Israël heen, die hadden er wel een handje van om hun koningen ook goddelijke eer te geven. De farao die werd ook gezien als een zoon van God, bijvoorbeeld. Maar in Israël was dat anders. Hè? De koningen waren wel aangesteld door God, maar ze waren zeker niet boven kritiek verheven. De profeten hadden scherpe kritiek soms op de koningen. Het bleven gewone mensen. En toch wordt hier gezegd, uw God heeft u gezalfd, o God. Ja, gemeente, het gaat hier over de Heer Jezus. Die God en mens is in één persoon. die van eeuwigheid af de Zoon van God is, door God de Vader gezalfd en die daarom de Messias, de gezalfde, de Christus is. En gemeente, nou zouden we meteen eigenlijk kunnen vragen, is het misschien hierom? Is het misschien hierom dat hij veel schoner is, veel mooier is dan andere mensen? Omdat hij ook God is. Ja, gemeente, want zo is het toch? De schoonheid van de goddelijke natuur die overtreft de schoonheid van de menselijke natuur. Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven. Naar zijn godheid overtreft de Heer Jezus Christus natuurlijk alle mensen. Hij is de enige geborene van de Vader. Voor alle eeuwen. Hij is het afschijnsel van Gods heerlijkheid. Het uitgedrukte beeld van Gods zelfstandigheid. Met de Vader en de Geest. Onuitsprekelijk schoon. Ja, gemeente, zo wordt de Heer Jezus hier bewonderd als God, maar niet alleen als God, nee, want we mogen natuurlijk die goddelijke en die menselijke natuur niet losmaken van elkaar. Het gaat hier om de Heer Jezus als koning, als de gezalfde koning. Die koning die de gerechtigheid lief heeft en die de goddeloosheid haat. En als koning brengt hij het recht van God terug op aarde. En gemeente, daarom is hij door God gezalfd. En daarom is de Heer Jezus zo heerlijk. Omdat hij Gods gezalfde koning is. Omdat hij als Gods gezalfde koning ervoor zorgt dat het kwaad verslagen wordt. Dat de vijanden ten onder gaan. Of dat vijanden worden ingewonnen. Dat kan ook. De Heer Jezus, hij is schoon. Waarom? Omdat hij de gezalfde, omdat hij de verlosser is. Die mensen verlost van het grootste kwaad. En brengt tot het hoogste goed. Hij is het, die mensen die vanuit zichzelf vijandig tegenover God staan. Hè? Met God verzoend. En geraakt door een pijl van zijn liefde. Kun je jezelf niet langer in leven houden. En val je dodelijk gewond voor hem neer om van hem het leven te krijgen. De Heere God heeft soms maar één woord nodig. En de meest vijandige gaat onderuit. Dat is de Heer Jezus. Hij is schoon omdat hij ons verlossen kan van alles wat ons van God gescheiden houdt. Wat houdt jou van God gescheiden? U. Hij brengt mensen die buiten de gemeenschap staan met God terug in die gemeenschap. Zijn er hier mensen die daarachter kwamen? Die erachter kwamen dat ze zichzelf buiten God gezondigd hebben. En die God moeten missen, maar God niet kunnen missen. Zijn hier mensen die hier zitten met een openstaande schuld bij God? Gemeente, zie dan eens deze koning. Zie eens hoe wonderlijk schoon hij is. Die jou kan verlossen. Van alles waar je jezelf niet van kunt verlossen, kan hij verlossen. Dat is zijn schoonheid. O gemeente, als je daar iets van gezien hebt, dan begrijp je de dichter van deze psalm. Dan ga ik meezeggen. U bent veel mooier. Veel mooier dan de andere mensenkinderen. Luther, die heeft ooit gezegd. En u kent die uitspraak misschien wel, want die wordt wel vaker aangehaald. Hè? In de psalmen kijk je Gods heiligen in het hart. Nou gemeente, dat geldt van deze psalm ook. En we kijken hier de dichter van deze psalm in zijn hart. En zijn hart is vol van de koning, vol van de Heer Jezus. En waar het hart vol van is, daar loopt de mond van over. Mijn hart geeft een goede reden op, brengt een goed woord voort. Over de koning. Het schoonste lied van een koning zal ik zingen. Is dat bij u nou ook zo, gemeente? Is dat bij jou nou ook zo? Als je door de Heilige Geest en door het geloof een geestelijke blik op de Heer Jezus kreeg. En dat je hart vol werd van Hem. Als de schoonste, de mooiste van alle mensenkinderen. Wat een wonder, hè? Als dat zo mag zijn. Ja, zegt iemand, was dat nou maar vaker zo? Was dat nou maar vaker zo? Nou, als u dat zegt, dan heeft u hem dus mogen bewonderen. Hè? Dan heeft u hem mogen zien. Dan weet u wat dat is. En wat is het dan een gemis als de Heer Jezus soms helemaal uit je blikveld verdwenen is? Als je zegt, ja, ik ga naar voren en hij is er niet. Ik ga achteruit en hij is er niet. Job zegt dat, hè. Ik zie hem niet. Ik tast in het rond. Weet je, wanneer mocht u voor het laatst een blik slaan in het geloof op deze koning? Gisteren? Vandaag? Een week geleden? Een maand geleden? Een jaar geleden? Nog? Langer geleden? Gemeente, kunt u het nou uithouden zonder hem? En zonder een geloofsblik op hem? Ik hoop het niet. Misschien, hè, als de Heer Jezus uit onze geloofsblik weg is. Misschien dat we daar dan eens mee voor God moeten komen. Dat we eens moeten onderzoeken waar het aan ligt. Heer, hoe komt dat toch, dat de dagen van de duisternis zoveel zijn? Is het misschien een slordig leven waardoor de Heer zijn genade moet inhouden? In het verleden zo de heerlijkheid van de koning mogen zien en dat het nu zo weinig is. Kom er eens mee voor de Heer. Maar misschien zijn er hier ook wel mensen die zeggen, nou dominee, ik weet echt niet waar u het over hebt nou hoor. De Heer Jezus zien, de koning zien in zijn schoonheid, nou ja. Hem bewonderen. En misschien dat iemand wel zegt, ja, maar hoe kan het nou, hè? De Heer Jezus, misschien wel een van de kinderen. De Heer Jezus is toch niet meer op deze aarde, jongens en meisjes. Hij is in de hemel, hij zit aan de rechterhand van God. Je kunt de Heer Jezus toch niet zien? En zijn schoonheid. Ja, daar heb je gelijk in. Met onze gewone ogen kunnen we hem niet zien. Dat is ook zo. Maar deze dichter heeft hem ook niet met zijn gewone ogen gezien. Hij leefde 800 jaar voordat de Heer Jezus geboren werd. En toch heeft hij zijn schoonheid gezien. Door het geloof en door de Heilige Geest. Kijk, het zou ons ook niet helpen als wij de Heer Jezus met onze natuurlijke ogen zouden zien, hè? Want er zijn zoveel mensen die de Heer Jezus gezien hebben terwijl hij hier op aarde was. En die toch niks in hem zagen. Ja, een wonderdoener. En misschien hebben ze hem ook nog wel bewonderd. Nou, wat geweldig dat hij die wonderen doet. Maar ze zagen geen heerlijkheid in hem. Geen schoonheid. Is dat bij u nog zo? Is dat bij jou nog zo? Hoe komt dat dan? Zijn er misschien nog heel veel andere dingen waar je naar kijkt die zo mooi zijn, die zo schoon zijn, die zo aanlokkelijk kunnen zijn en dat je daar vooral mee bezig bent? En als je nog nooit oog gekregen hebt voor de schoonheid van de Heer Jezus. Dat is wel ontluisterend. Want gemeente, het ging toch in de preken steeds over Hem. Als de Christus. Als de gezalfde van God. Als de verlosser. Zo wordt hij hier toch zondag aan zondag aangewezen en aangeprezen. En dan nog geen oog en nog geen hart voor hem? Ben je nog zonder het ware geloof? Ben je nog verloren? Ben je nog buiten God en daarom zonder God? Gemeente, het is waar. Vanuit onszelf zien we hem niet. Zo erg zijn we eraan toe dat we vanuit onszelf niet eens schoonheid zien in de schoonste, in de mooiste van alle mensen. In de Heer Jezus. U niet en ik niet. Zo diep zijn we gevallen. En gemeente, dat zo is, dat wij geen schoonheid in hem zien, dat verzin ik niet. Nee, dat hebben we gelezen uit Jesaja 53. We hebben het toch gelezen? Gestalte of glorie had hij niet als wij hem aanzagen. Was er geen gedaante dat wij hem begeerd zouden hebben? Is de Heer Jezus niet schoon? Is hij niet heerlijk? Ja, dat is hij wel. Maar wij zien geen gedaante in hem dat wij hem zouden begeren. We zien zijn schoonheid niet blind als we daarvoor zijn. En dat door onze onwil en ons ongeloof. Jesaja begint hoofdstuk 53 niet voor niets met die klacht. Wie heeft onze prediking geloofd? En aan wie is de arm van de Heere geopenbaard? Als de Heer Jezus wordt getekend in de prediking, als hij u wordt geschilderd als mooier, heerlijker, schoner dan de mensenkinderen, als hij u wordt aangeboden als verlosser, als middelaar, en dan zeggen wij in onze vijandschap en ongeloof. En dat kan ook heel vroom verpakt zijn, hoor gemeente, heel vroom. Misschien dat we zeggen, ik heb hem al. Maar dat we uiteindelijk ten diepste zeggen, nee, bedankt. Ik zie niets in hem. Geen gedaante. Geen heerlijkheid. In deze Christus. Kwam jij hier achter, gemeente? U. Hebt u de schuld van het ongeloof ontdekt in uw leven? En bent u ermee bij God gekomen? Gemeente, dit is zo'n groot wonder, wat ik u mag verkondigen. En dat is dat de Heilige Geest precies dit weet te veranderen. En dat mensen die niet willen, gaan willen, zeggen de Dordtse leerregels. En dat mensen die niet zien, ziende worden. En dat is wat de Heilige Geest het liefste doet. Hij wil de Heer Jezus heerlijk maken in u, in jouw hart. In het hart van zondaren. Zodat ze hem gaan bewonderen en het uit gaan roepen met de woorden van onze tekst. U bent veel mooier dan alle andere mensenkinderen. Dat is wat de Heilige Geest doet. En de gemeente, wat is dat een troost, hè? Dat is toch een troost. Maar misschien zit hier wel iemand die zegt, ik weet niet hoe het verder moet. Ik weet niet hoe het kan. Hoe moet het met mij ooit goed komen en het enige wat je ziet is je eigen blindheid? En de Heer Jezus in zijn schoonheid, die zie ik niet. En ik heb hem toch zo nodig. Kijk gemeente, in zulke harde harten maakt de Heilige Geest plaats. Hij maakt plaats waar geen plaats is. Voor de Heer Jezus in zijn schoonheid. Zulke blinde ogen, die opent hij. En daarom mag het verkondigd worden. Zie uw koning. En daarom mag die koning bewonderd worden in zijn schoonheid. Dat is het werk van de Heilige Geest. Ja, gemeente, deze koning is schoon. Maar er wordt niet alleen gezegd dat hij schoon is in de tekst. Nee, er wordt gezegd dat hij schoner is, heerlijker is, mooier is dan andere mensenkinderen. Nou, dat is best bijzonder eigenlijk, hè? De Heer Jezus, die wordt hier dus vergeleken met alle andere mensenkinderen. Waarom zou dat zijn? Nou, misschien moeten we dan toch even de vraag stellen, wat is een mensenkind eigenlijk? In het Hebreeuws staat er zoon, kind van Adam, kinderen van Adam. Wat wil dat zeggen? Dat zijn we allemaal, hè? We zijn allemaal kinderen van mensen. Kinderen van Adam uiteindelijk. Gemeente, dat wil zeggen dat de Heere God ons goed geschapen heeft. Goed. En naar zijn beeld. Toen de Heere God ons schiep, waren we bekleed met heerlijkheid en met schoonheid. Hè? De Heere God die heeft alles mooi en alles schoon gemaakt. Ja, zo is het niet meer. Dat is waar. De schoonste gaven hadden wij. We waren bekleed nota bene met het beeld van God. En het was zo mooi en het was zo harmonieus tussen God en ons. En we kenden God en we wandelden met God. Geschapen in ware kennis. En we stonden recht tegenover God. En er zat helemaal niets tussen. Geschapen in ware gerechtigheid. En we dienden de Heer met een toegewijd hart. Geschapen in ware heiligheid. We waren versierd met het beeld van God. Ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Dat weet je van de catechisatie. Met eer en heerlijkheid gekroond. Dat waren wij. Want hoe is het nu? Is dat nog steeds zo? In uw leven? Wandelen met God? Ja, het kan voor ons idee misschien best wat lijken, hè? Dat we zeggen, nou ja, zo erg is het gelukkig met ons mensen niet, hè? En ik doe mijn best en ik leef gewoon zo een beetje. En als ik in de spiegel kijk, nou ja, ik ben misschien niet de knapste, maar ach, zo lelijk ben ik nou ook weer niet. Nee, dat gaat eigenlijk best. Gemeente, hoe kijkt God naar ons? Onze oorspronkelijke schoonheid, die zijn we kwijt. Echt kwijt. En die hebben we ingeruild voor de schone schijn. Want die vrouw die zag, ze zag het. Die boom, dat die goed was tot spijzen. En gemeente, dan staat er dat hij een lust was voor de ogen. Een lust voor de ogen, zo mooi. Zo aanlokkelijk. Zo aantrekkelijk. En zij nam en ze at. En ook haar man, hij nam en hij at. De schone schijn. Die wordt ons voorgeschilderd. Door de boze. En door onze val zijn wij in een schijnwereld, in de wereld van de schone schijn, terechtgekomen. En de ware schoonheid kwijt. Beleeft u het zo, gemeente? Ziet u het zo? Dat u zegt, ja, maar ik ben ook een mens zonder licht. Ik leef, zolang ik zonder de Heer ben, leef ik in een schijnwereld. De schoonheid die we hadden doordat wij het beeld van God droegen, die hebben wij veracht. En daarmee hebben we God zelf, de bron van alle schoonheid en goedheid, veracht. We hebben eigenlijk de Heere God. Ja, ik durf het bijna niet te zeggen, maar we hebben hem eigenlijk bij het grofvuil gezet. God veracht zijn beeld. Kwijt. Wat hebben de Heeren aangedaan, gemeente? Die goeddoende God. Oh, wat kun je daar een verdriet van hebben? Wat kun je daar een pijn van hebben? Zondig tegen een goeddoend God. En de Heere kan zich niet meer verblijden in mijn schoonheid, want die ben ik kwijt. Hoe ziet God mij? Mag ik het met een gezang zeggen? God enkel licht, voor wiens gezicht niets zuiver wordt bevonden. Zie ons bevlekt, met schuld bedekt, misvormd door duizend zonden. Misvormd. Misvormd. Zo ziet God mij, door duizend zonden. Heb je jezelf ook zo gezien? schoonheid kwijt. Mensenkind, kind van Adam, tegen God gezondigd. Maar gemeente, de Heere, die eist dat wel terug. Die eist die schoonheid van zijn beeld wel terug. En daar heeft hij ook volkomen recht op, hè? En hoe zal ik hem dat geven? Gemeente, dan sta ik voor de onmogelijkheid. God eist. En ik kan hem niks geven, want ik ben het kwijt. En hoe zal God nou ooit nog aan zijn eer komen? Hoe zal God nou ooit nog de heerlijkheid krijgen? Hoor dan de woorden van de tekst. Want nou is er één die wel schoon is. Dat is de schoonste, de mooiste van alle mensenkinderen. Kolbrugge die zegt... Eén is schoon. Eén is schoon. En wij zijn allemaal lelijk. En hoe meer u uw lelijke gedaante erkent, hoe meer u ook de schoonheid van die ene erkent. God zelf zet tegenover de mensenkinderen deze ene schone, deze heerlijkste, mooiste, de Heer Jezus, de koning. En doordat hij mens werd, kan de schoonheid weer terugkomen. In uw en mijn leven. En daarom is die zo schoon. Want hij draagt dat beeld van God. Hij is de broeders in alles gelijk geworden. Uitgenomen de zonde. Hij is zonder één zonde. Vlekkeloos. Schoon. Mooi. En zulke middelaargemeenten, die betaamden ons. Die past bij ons, onschuldig, onbesmet, afgescheiden van de zondaren. Hem hebben we nodig. Want met zijn schoonheid kan nu al mijn misvorming voor Gods aangezicht bedekt worden. Gemeente, nou komen we op iets vreemds. Nou komen we op iets heel vreemds. Want dan gaan we nog een keer naar Jesaja. We hebben gelezen al uit Jesaja 53. Gaan we toch ook nog even naar Jesaja 52, vers 14. Wat staat daar, hè? Zo velen zich over u ontzet hebben, zo geschonden was zijn gelaat meer dan van iemand anders. En zijn gestalte geschonden meer dan van andere mensenkinderen. In de oude Statenvertaling staat verdorven. Misvormd, geschonden. Gemeente, dat is toch vreemd, of niet? Dat klopt toch eigenlijk niet wat hier staat, of wel? Klopt niet met onze tekst uit Psalm 45. Want in Psalm 45 staat, u bent veel mooier dan andere mensenkinderen. En hier staat, zijn gestalte is meer geschonden dan van andere mensenkinderen. Nou, dat is een tegenstelling. Dat is een rechtstreeks tegenstelling. En straks gaan we de lijdenstijd weer in. En dan zullen we toch horen, hè, dat de Heer Jezus aan het kruis hangt. En wat is daar nou mooi aan? Als hij daar hangt. Zo geschonden, zo verdorven. Ja, dan heeft hij geen schoonheid meer. Meer. Dan andere mensenkinderen. Geschonden. Gemeente, het natuurlijk oog ziet aan het kruis geen schoonheid. Maar het geloof ziet hier geen tegenspraak. Sterker nog, hier ligt juist het geheim van het geloof. Want juist hier zien we de schoonheid van de Heer Jezus. Als hij aan het kruis hangt. Juist zo, gemeente, wordt hij schoon in de ogen van een mens die het bij God bedorven heeft. In de ogen van een mens die zichzelf geschonden heeft en daarmee God geschonden heeft. Gemeente, zo mag de bruidskerk hem kennen. En zo zegt ze het over hem. Mijn liefste is blank en hij is rood. En hij draagt de banier boven tienduizenden. Hij is blank in zijn zondeloosheid. In zijn vlekkeloze heiligheid. Hij is rood. Rood door het bloed van zijn verzoenend lijden en sterven. En alles, alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Voor het oog van het geloof wordt hij zo schoon. Schoon in zijn lijden, schoon als hij hangt. Aan het vloekhout der schande, juist in die vernedering, krijgt hij waarde en heerlijkheid voor een mens die de eeuwige toren van God waard geworden is. De Heer Jezus, hij draagt het oordeel van God. Hij draagt de straf. Hij betaalt de prijs. En zo is hij schoon. Schoon in zijn lijden als hij zijn bloed geeft tot verzoening. Als hij God verzoent om zondaren terug te brengen in het vaderhart van God. O gemeente, als je daar iets van gezien hebt, dan zeg je het hoor. Dan zeg je het echt. U bent veel, veel, veel mooier dan alles hier op aarde. Wat zou mijn hart, wat zou mijn oog op aarde nevens u nog lusten? Gemeente, dan zak je een aanbidding. Ja, gemeente, want dat moeten we dan toch ook zien in deze tekst. Hè? Het is niet alleen maar dat hier een goed getuigenis gegeven wordt over de koning. Het is niet alleen maar dat het koning hier aangewezen en aangeprezen wordt, maar hij wordt ook toegesproken. Gij, u bent veel mooier dan de mensen, kinderen. Kijk, dan zak je voor hem in aanbidding neer. Het is een tekst van aanbidding. Nou, toch nog één ding, gemeente. Ik weet, het is tijd. Nog één ding. Want nou heb ik wel gezegd, hè, ik heb deze woorden die ik bepreekt heb gelegd op de lippen van de dichter van deze psalm. Augustinus, de bekende kerkvader, die zegt, hier is niet de dichter aan het woord, hier is God de Vader aan het woord. En gemeente, ik denk dat hij gelijk heeft. Want het is nou allereerst God de Vader die schoonheid ziet in zijn zoon. En die je dan tegen hem zegt, u bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. De Vader heeft de zoon zo lief. En de Vader is tevreden met het offer. En het gaat helemaal ook van de Vader uit, gemeente. Gemeente, wat is het dan een wonder, hè, dat de Vader hem naar deze wereld gezonden heeft. Juist hij, die mooier is dan alle andere mensenkinderen. En die de Vader zo lief had. Die stuurt hij naar deze wereld om te lijden en te sterven. Voor al die mensenkinderen die zo verdorven zijn. Die geen gedaante en heerlijkheid meer hebben. Gemeente, daar begint de werkelijke aanbidding. Waar je dat ziet, zo lief, en dan zijn we terug bij het begin. Had God de wereld, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft. U bent veel mooier dan andere mensenkinderen. Gemeente, kwam jij onder de indruk van de schoonheid van de Heer Jezus? Heb je vanuit heel je hart gezegd, u bent veel mooier dan andere mensenkinderen. Heeft u werkelijk hem aanbeden? Er zijn maar twee mogelijkheden. Het is ja of het is nee. Leeft deze tekst in ons hart? Als dat niet zo is, dan staan we nog voor eigen rekening. Als dat wel zo is, dank de Heere voor zijn genade. Gemeente, straks komt deze koning terug op de wolken van de hemel. En hoe schoon zal hij zijn bij zijn wederkomst. En dan zal iedereen hem zien. En dan zal iedereen zijn schoonheid erkennen. Ook u en ik. En hoe zullen we dan op zijn schoonheid reageren? Is het dan dat u hem opnieuw mag bewonderen zoals u hem hier in beginsel hebt mogen bewonderen? Of moet je dan krijsend wegrennen? En moet je het zeggen, bergen vallen op ons, heuvelen bedekt ons. Want wie zal bestaan voor zijn heerlijkheid? Voor zijn heerlijkheid. Of in aanbidding wegzinken. En verzadigd worden met zijn goddelijk beeld. Hem in gerechtigheid aanschouwen. En het dan eeuwig zingen. En hem eeuwig loven. En hem eeuwig aanbidden. U bent veel mooier dan de andere mensenkinderen. Amen. Gemeente, laten we samen zingen op Psalm 21, vers 5 en vers 6. Hoe groot en schitterend is zijn eer. En gewis, gij zult al eeuwen door hem met uw gunst verzellen. 21, 5 en 6. Gemeente, laten we de Heere God danken en ook bidden. Heere God en Vader, wij willen u hartelijk danken dat u uw eigen Zoon zond. Dat is voor ons een onbegrijpelijk wonder, Heere. Dat u hem, die mooiste van alle mensen, zond naar ons, de lelijkste van alle mensen. En om haar als bruid te werven, kwam hij ten hemel af. Hij was het. Die door zijn sterven aan haar het leven gaf. Heere, o geef toch dat we veel deze koning mogen zien in zijn schoonheid. En hem veel mogen bewonderen, Heere, door het geloof. Heere, we belijden u dat we er vanuit onszelf helemaal niets van zien en ook helemaal niets inzien. Wat is dat erg, Heer? En wat is dat onze schuld? Maar hij wordt ons verkondigd. Hij wordt ons aangewezen, aangeprezen. De weg wordt ons gewezen. En Heere, trek ons zo naar uzelf toe. Ja, Heere, werk dat geloof in ons hart en versterk ook dat geloof. Geef dat we hem veel mogen zien, in het oog mogen hebben en mogen houden. Heere, dat is uw werk. En dan mogen we u om danken. En dan mogen we u om bidden. Heer, ga zo met ons mee hier vandaan. Geef ons verder een goede en een gezegende zondag. Geef dat de preken die we gehoord hebben vandaag met ons meegaan de week in. Dat de zegen die we ontvingen, dat we die mee mogen dragen. De liederen die klonken, de gebeden die we deden. Dat het ons ook door de week zal voeden. En zal verbinden aan uw dienst. Heere, we vragen u om uw zegen. En we vragen u om uw hulp en uw bijstand. We willen u bidden, Heere God, ook nog. Ja, we hebben u al gebeden voor ouders die zorgen hebben over hun kinderen. Maar Heere, dat kan op zoveel manieren zijn. Dat kan inderdaad zijn door een ziekte. Dat kan ook door allerlei andere zorgen zijn. Kinderen die andere wegen gaan. Kinderen die, ja, die ook een rugzakje hebben. Of een stempeltje of een etiketje. Heere God, geef dat we met alle zorgen die wij hebben steeds bij u terecht kunnen. Want hij die de mooiste is van alle mensen heeft toch de weg naar u gebaand. Heere, zo bidden wij u. Verheerlijk uzelf in ons leven. We vragen en bidden u dat niet omdat wij iets verdienen, maar om hem. En om zijn bloed. Om die koning, die zo mooi is en zo schitterend. En het is in zijn naam dat we het u bidden. In Jezus' naam. Amen. Gemeente, laten we zingen op Psalm 103, vers 10 en 11. De Heer heeft zich als de allerhoogste koning een troon gevest in zijn hemelwoning. Zijn koninkrijk heerst over het wereldrond en loof de Heer. En loof gij mijn ziel hem bovenal. Psalm 103, vers 10 en 11.
Thank you.
Gemeente, ga dan heen in vrede. Verheft uw hart tot de Heere God. En ontvang zijn zegen die we in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en behoede u. De Heere, doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere, verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.